Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Oude Testament, in de profetie van Joël. En daarvan nader het tweede hoofdstuk, vanaf vers 21 tot 32. Joël 2, vers 21 tot 32. Daar lezen wij Gods woord: vrees niet, o land, verheug u en zijt blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in den Heere. Want hij zal u geven dien leraar ter gerechtigheid, en hij zal u de regen doen neerdalen, de vroege regen, de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot leger dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben, en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Tot zover de schriftlezing. Meten willen met elkaar een ogenblik stilstaan bij Gods woord uit Joël. En dat woord uit Joël, dat heeft 400 jaar voordat het Pinksterfeest was in Jeruzalem, heeft Joël die woorden uitgesproken. En Petrus, die heeft op de Pinksterdag de woorden van deze profeet verkondigd. En nu mogen wij 2000 jaar daarna ook deze woorden opnieuw verkondigen. En die woorden die lezen we dan in onze tekst uit Handelingen 2... Handelingen 2 en daarvan vers 16, het eerste gedeelte van vers 17 en vers 19 tot 21. Dus Handelingen 2 vers 16, 17a en 19 tot 21. En daar lezen wij: maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dan verder bij vers 19. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de tekst. We letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats, dan spreekt Petrus hier over Gods gericht. En ten tweede brengt hij het aanbod van genade. Dus een tweetal gedachten. Hij spreekt aangaande Gods gericht en hij brengt het aanbod van genade. Gemeente, jongens en meisjes, in Matteüs 24, daar lezen we dat de Heer Jezus ons allerlei dingen verkondigt die te maken hebben met zijn wederkomst, dus zijn terugkomst op deze aarde. En als in dat geschriftgedeelte gesproken wordt over de toekomst van de Zoon des Mensen, dan bedoelt de Heer Jezus daarmee zijn wederkomst op de wolken. Het laatste oordeel. Er moet nog één heilsfeit plaatsvinden, dat is de wederkomst. We hebben het heilsfeit gezien van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Er moet dus nog één heilsfeit plaatsvinden, dat is de wederkomst. En helaas leeft dat zo weinig. De wereld rekent er niet mee. En de kerk, zou die ermee rekenen? Rekent Gods kind met de wederkomst? Nou, Guido de Bregt, daar hebben jullie vast wel eens van gehoord, dat is de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die hield er wel rekening mee. Want hij sluit namelijk die Nederlandse geloofsbelijdenis af in artikel 37, als hij schrijft: daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen. En dat zegt heel wat. Want hieruit blijkt dat als het geloof in oefening is, dan is daar ook het uitzicht naar die dag. En wat moeten Gods kinderen zich vaak beschuldigen dat dit zo weinig leeft? En wat moeten wij onszelf vaak beschuldigen dat we ons leven hier op aarde zo weinig zetten in het licht van de eeuwigheid? We zijn overal druk mee, met ons werk, en dat mag en dat moet. Maar we zijn zo weinig bezig met het einde van de dingen. En dan kunnen er zomaar ineens dingen gebeuren die ons erbij bepalen dat we niet altijd hier zullen blijven. En we weten het met ons verstand, maar dan toch die vraag: leven wij er ook bij? En zo is het rekening houden met de wederkomst eigenlijk hetzelfde als rekening houden met het feit dat we niet altijd op deze aarde zullen blijven. Maar dat we een keer uit dit leven gaan overgaan in de eeuwigheid. En dit wordt ons keer op keer ernstig voorgehouden vanuit de Bijbel. En het komt tot ons allemaal, ook tot de jongens en meisjes, ook in de preek. Het is ook tot ons gekomen in de laatste tijd van het coronavirus. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. En Petrus heeft ook gepreekt over die laatste dagen op die Pinksterdag in Jeruzalem. Ja, er was naast het teken van wind en de tongen als van vuur ook het wonder van de taal. En de boodschap van het evangelie wordt begrepen door allerlei mensen uit allerlei windstreken. En het geweldigste van dit Pinksterfeest is eigenlijk ook wel de bediening van het woord van God. Het woord van God waar de boodschap centraal staat, de boodschap van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus. En als we in onze gedachten naar de lijdenstijd teruggaan, dan zien we Petrus staan in die zaal van Caiaphas. En die jongens en meisjes die weten dat vast nog wel. Die Petrus, nou, daar was Petrus bang om te getuigen. Vooral toen de nood aan de man van smarten kwam, toen sloeg de schrik van Petrus om hem heen. Zou hij straks ook hetzelfde moeten meemaken als de Heer Jezus? Nou, hij wil het niet. En hij kan het ook niet. Hij wil aan een mogelijke arrestatie ontkomen. En we weten wat er gebeurt. Hij getuigt daar niet van zijn heiland, maar hij verloochent zijn heiland. Hij zegt tot 3 keer toe, ik ken die mens niet. En wat gebeurt er nou op die Pinksterdag? Nu komt het er weer op aan. Ook daar zijn spotters, vijanden van het evangelie van Christus. En dan komt de vraag in je op, zal Petrus er nu weer vandoor gaan? Zou die nu weer bang zijn voor zijn tegenstanders, bang om een figuur te slaan? Nee, we weten het uit de geschiedenis. Petrus blijft staan, heel rustig, zonder een spoor van paniek. Maar weet je hoe dat komt? Hij kan dat omdat de Heer Jezus voor hem bidt. Hij kan dat omdat de Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest die geeft vrijmoedigheid om te getuigen. Ook om te getuigen als Petrus bespot wordt en gelasterd. En hij mag daar het woord in Jeruzalem bedienen met alle vrijmoedigheid. Want door de Geest is die vrees voor mensen verdwenen. Petrus mag preken uit Gods woord. Petrus mag weten dat Gods woord sterker en krachtiger is dan alle mensenwoorden. Ja, Petrus spreekt daar aangaande Gods gericht uit het boek Joël. En je zou kunnen zeggen dat de woorden van Joël nou niet bepaald geschikt zijn voor een feestdag. Want op een feestdag, jongens en meisjes, moet de vreugde de boventoon voeren. En kun jij... die tekstkeuze van Petrus bewonderen, waarin het gaat over bloed en vuur en rookdamp. Bloed, vuur, rookdamp, 3 woorden die ons herinneren aan oorlog, aan doden en gewonden, aan verwoeste huizen en landerijen. Nee, je zou kunnen zeggen, zo'n tekst die is geschikt om een domper op iedere feestvreugde te zetten. Petrus moet dat nu op deze feestdag. Maar gemeente Petrus wordt hier heel bijzonder door Gods geest geleid. En de geest van God heeft met opzet Petrus gewezen op de profetie van Joël. En als Petrus geleid wordt door de Heilige Geest, dan wordt hij bewaard voor dwaalwegen. Dan wordt hij ook bewaard voor een verkeerde tekstkeus. En zo is het ook met mijn tekstkeus van deze morgen. Voor al Gods knechten. De inspiratie van Gods geest bepaalt Petrus bij de profetie van Joël. En daar moet hij aan gehoorzamen. Hij kan er niet onderuit. En toen Joël deze profetie profeteerde, toen was er heel wat gebeurd. We hebben het gelezen. Er kwam een geweldige zwerm sprinkhanen op het platteland neergestreken. Sprinkhanen van een gevaarlijke soort. De zogenaamde trek sprinkhanen. En wanneer die sprinkhanen in grote zwermen optreden, worden ze een ware plaag. We hebben dat ook gezien het afgelopen jaar in Soedan, waar ook een sprinkhanenplaag gebeurde. Waar het land verwoest werd, grachten, kuilen, waterkeringen kunnen dit niet tegenhouden. Hun optreden is tot een nationale ramp geworden. En ook in Exodus 10 wordt de sprinkhanenplaag over Egypte beschreven. En de oostenwind voert ze als een massa mee. Ze bedekken de gehele oppervlakte van het land. Ze vreten het veldgewas op. Alle vruchten van de bomen en alle bladeren van de bomen worden opgegeten. En Joël heeft die plaag gezien. Ja, en als die sprinkhanen hun vernietigend werk gedaan hebben, dan lijkt het net alsof er een vijandelijk leger over het land heeft uitgehouden. Wat een ellende voor mens en dier. En straks, dat is ook de zorg in Soedan, straks dan wacht hongersnood en grote armoede. Het beloofde land, door God zelf gegeven, is tot een woestenij geworden. En die sprinkhanenplaag is een straf, is ook een oordeel van God. En als hij komt met zijn gericht, wat dan? de aarde beeft, de zon zal verduisterd worden, zodat er geen leven meer mogelijk is op aarde. De maan zal veranderd worden in bloed, het teken van oorlog, en de sterren houden op te glanzen. Hoe komt Petrus erbij juist de prediking van het gericht uit Joël te laten horen op dat Pinksterfeest? Is het dan niet geweldig dat God zijn geest neerdaalt? Is het dan niet bemoedigend dat door de komst van de Heilige Geest de onheilige geesten de oorlog wordt verklaard? Want op het Pinksterfeest worden onbewoonbaar verklaarde harten van zondaren door de Heilige Geest bewoonbaar gemaakt. En dan is er toch meer reden om halleluja te roepen dan te klagen over gericht. Ja, Petrus ziet hoe juist de Heilige Geest aanspoort tot verkondiging van de blijde boodschap. De blijde boodschap dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus is volbracht. Maar gemeente, jongens en meisjes, overal waar de blijde boodschap van verlossing door het bloed van Jezus Christus wordt gebracht, daar komen de machten van de duisternis en de machten van de vijandschap in het geweer. Want met de uitstorting van de Heilige Geest zet het tijdperk in van de voortstuwing van het evangelie naar alle uithoeken van de wereld. En voor velen is de boodschap tot hun heil. Maar voor velen wordt de boodschap een reden om zichzelf voor God op de been te houden. Ze reageren op de boodschap in felle vijandschap. Ja, Christus brengt crisis in gezinnen. Christus brengt de crisis in families. Christus brengt de crisis in de maatschappij. En omwille van het evangelie, om de naam van Jezus Christus, moeten velen de haat en de vervolging van de vijandige wereld ondergaan. En als we nou terugblikken in de geschiedenis, dan komt dit in alle tijden openbaar. En dan weten de jongens en meisjes, denk ik ook wel aan het begin van de kerkgeschiedenis, dat er christenvervolgingen zijn geweest tijdens keizer Nero. Keizer Nero, die was de keizer van Rome, die heeft in een grillige bui, omdat hij een villa wilde bouwen, heeft hij in een grillige bui de stad Rome in brand gestoken. En hij wilde dat schouwspel wel eens zien. En er dan ook nog een gedicht en er een lied op maken. En dan zegt hij: wie heeft die stad in vlammen gezet? Wie wordt de aangeklaagde? Wie wordt dan het zwarte schaap? Nee, niet de keizer. Die praat zichzelf wel schoon. Maar hij weet wel schuldigen te vinden. De christenen. Die moeten het ontgelden. Die moeten het ontgelden door gruwelijke maatregelen. En één ervan is, en je huivert ervan als je dat leest. Één ervan is dat ze moeten boeten door als fakkels te dienen op het tuinfeest van de keizer. Ja, jongens en meisjes, die christenen die worden daar in die tuin ingepakt in stro. Dan worden ze met pek overgoten. En dan werden ze in brand gestoken om als fakkels te dienen, als goedkope lampions ter glorie van zijn majesteit de keizer. Bloed en vuur en rookdamp. Verkoolde belijders van Christus. Vuur en rookdamp. Tekenen van haat. Vijandschap tegen de christenen. Nee, tegen de Christus die hun kocht met zijn dierbaar bloed. En ik was enige tijd geleden in Rome. Toen zag ik daar dat grote Colosseum, die arena, waar christenen gebruikt werden als een prooi voor hongerige wilde dieren. Als vermaak voor die grote massa die brood en spelen wil. En er werd geroepen om het bloed, om de dood van de christenen. Bloed en vuur en rookdamp. Symptomen van de felle vijandschap tegen Jezus Christus en zijn boodschap. Toen ik daar in dat Colosseum was, toen moest ik zo willekeurig denken aan Felicitas. Dat was een jonge vrouw, 22 jaar. En de geschiedenis zegt ons, ze heeft een klein kindje, dat ook de zorgen van moeder niet kan missen. En dat kindje wordt haar tijdens haar gevangenschap ontnomen. En dan moet ze gaan kiezen tussen de keizer of tussen het woord van God. En dan kiest ze voor het woord van God. En dan komt ook de dag van haar terechtstelling, die breekt aan. En haar vader die komt haar nog tegemoet in die arena. En die komt naar voren met dat kindje en die zegt: erbarm je over je kindje. En je kunt je voorstellen, de strijd woedt hevig in haar hart. En hoe vreselijk ook, jongens en meisjes, dan worden die leeuwen losgelaten, die hongerige leeuwen in die arena. Maar ze blijft standvastig. En wat zal dat moedertje in haar hart gezongen hebben? Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewicht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Ze blijft getrouw tot in de dood en zal daarna de palmtak van overwinning ontvangen. Daar geen bloed, daar geen vuur, daar geen rookdamp, maar eeuwige blijdschap. En tot de wederkomst zal die vijandschap er zijn, zal er overal weerstand zijn tegen die boodschap. Denk ook maar aan de tijd van de reformatie. In Brussel, waar martelaren op de brandstapel omgekomen zijn. Ja, en daarna overal ook hier in Nederland. Denk ook aan de vervolging in Schotland, waar menige knecht des heren door het zwaard of de brandstapel werd omgebracht. Maar ze mochten zich getroost weten in de stem van Christus die zijn kerk tot troost toeriep en nog toeroept. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, ziet omhoog. Heft uw hoofd omhoog opwaarts, opdat uw verlossing nabij is. En nu zijn er nog altijd tekenen van hevige haat en vijandschap. Denk aan de christenen in de ondergrondse kerk die vaak hun leven niet veilig zijn. En in Matthäus, in het 9e vers van Matthäus 24 staat ook deze actualiteit ook van onze tijd beschreven. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking. En zullen u doden, en gij zult gehaat worden onder alle volken, om mijns naams wil. Bloed en vuur en rookdamp, ook in 2020. Is dat niet wat er gebeurt in Syrië, in Irak, in Iran, andere moslimlanden? Is dat niet wat er enkele jaren geleden gebeurde op de stations in Madrid en Brussel, waar honderden mensen omkwamen? Denk ook aan dat vreselijk in die Club van Parijs, waar meer dan 100 mensen omkwamen in die uitgaansgelegenheid. Denk aan ons land in Utrecht, waar onschuldige mensen zijn doodgeschoten in de tram. Bloed en vuur en rookdamp. Hoe zal de toekomst in ons land eruit gaan zien, waar kerken worden afgebroken en de minaretten van de moskeeën die plaats innemen? Ja, wat zullen wij, onze kinderen en onze kleinkinderen nog meemaken? Bloed en vuur en rookdamp en de verkondiging van het evangelie gaat nog door. De haat wordt steeds feller. De tegenstand wordt steeds geraffineerder. En de tijd vlak voor de wederkomst zal zeer moeilijk worden voor de kerk des Heren. Ja, de zonde, de opstand tegen God en de liefde van velen zal verkillen. En als de dagen niet verkort zullen worden door de Heren, zou geen mens behouden worden. Want vlak voor die wederkomst van de Heiland, dan zal een grote catastrofe plaatsvinden. Er zal een massale sterfte zijn. En er vloeit overal bloed. Vuur en rookdamp zal over de hele aarde zijn. We hebben het gelezen, de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van het heelal komen in beweging. En wie durft te beweren dat dit onmogelijk is? We leven in een tijd van atoom- en waterstofbommen. Denk maar aan Hiroshima en Nagasaki in de Tweede Wereldoorlog. Eind 1945 waren als gevolg van die aanvallen circa 250.000 mensen om het leven gekomen. En als gevolg van straling en zou kanker nog enige honderdduizenden slachtoffers zijn gevallen. Ja, de zon verandert in duisternis, de maan in bloed, om bang van te worden. Maar gemeente, jongens en meisjes, laat die angst je niet overheersen. Want dat is niet de bedoeling van deze tekst. Want deze tekst zegt juist in die tijd van duisternis, van vuur, van bloed en rookdamp, juist in die tijd stroomt de beek met het water van de geest, door Christus gezonden van de Vader, totdat de dag des Heren komt. En de dag dat Christus komen zal op de wolken van de hemel. En tot die dag geldt de belofte. Midden in een wereld vol van ellende. In een wereld vol van duisternis. In een wereld vol van rampen. In een wereld vol van ziekte. In een wereld vol van dood. Te midden van eenzaamheid. Te midden van liefdeloosheid en verkilling geldt de belofte. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Ook midden in een leven van echtscheiding, van mishandeling, van eenzaamheid, van financiële schulden, in een leven waarin je dierbaren je zijn ontvallen. Midden in dat leven geldt de belofte. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Ook midden in je geestelijke dood, je geestelijke donkerheid, midden in je zonde, midden in je vijandschap tegen God geldt deze belofte. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En daar waar de duivel je slaat en aanklacht, daar waar de zonde je benauwt, daar waar je geen licht meer ziet, daar waar je geen zicht meer hebt op het werk dat God in je leven en je alle houvast ontbreekt. Daar waar je ziet en voelt dat je werken voor God en Christus niet aangenaam maken. Daar waar je bekering, daar waar je nette leven, je gebeden niet meer tellen in de weegschaal van Gods recht. En in die nood die over je leven komt, in het gericht dat over de wereld komt, dan is daar het aanbod van genade, ook van morgen. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En over dit aanroepen gaat het in onze tweede gedachte. Maar laten we daar eerst van zingen uit de derde vers van Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen op de stem van mijn gebeen. Het derde vers van Psalm 86. tekst, zoals ik u zei, spreekt niet alleen aangaande het godsgericht, maar spreekt in de tweede gedachte over het aanbod van genade. En daar klinkt de belofte. En het zal zijn dat een iegeling die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Als u, als jij de naam des Heren zult aanroepen, zul je zalig worden. Gemeente, God stuurt zijn belofte niet zomaar in het wilde weg. Hij stuurt zijn belofte naar een bepaald adres. God belooft de zaligheid aan iedereen. Nee, gemeente, aan een ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Een ieder. Tegen wie zegt Petrus dat eigenlijk? Nou, vers 5 vertelt het ons. Tegen Joden die in Jeruzalem wonen, godvruchtige mannen, godvruchtige mensen, ijverig, netjes in de godsdienst, net als wij, voorbeeldige kerkmensen. En vers 23 zegt Petrus nog iets over die mensen. En daar zegt hij, gij godvruchtige mannen, hebt Jezus genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Nou, wil je een betere typering voor een kerkmens? Het geldt u, het geldt jou en het geldt voor mij. Uiterlijk godvruchtig, maar ondertussen de zaligmaker aan het kruis geslagen. En niet als onze eerste zonde, onze enige zonde, maar als het uiterste en duidelijkst bewijs van onze natuurlijke vijandschap tegen God. Mag ik eens vragen, heb je de Zoon van God erkend als de van God gezonde zaligmaker? Want hoe lang zit je al in de kerk? En heb je hem erkend als God der waarheid toen hij in de prediking van zijn woord liet horen dat je eigen gerechtigheid en dat je kerkgang, je ijver, je vroomheid voor hem niet kan bestaan? Want als je hem werkelijk erkend hebt, dan ben je als een verloren zondaar aan zijn voeten gevallen met de belijdenis van je schuld. En dan heb je het uitgeroepen, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. En als je nooit aan zijn voeten bent gekomen, dan heb je hem niet erkend. Dan heb je je eerste zonde in het paradijs, hier in dit kerkgebouw, ten hoogste toppunt laten stijgen. Ja, door de afwijzing van de aanbieding van zijn genade ben je medeplichtig geworden aan de dood van de zaligmaker. Je hebt het misschien al duizenden keren gehoord, maar luister. Dit is de boodschap van het evangelie. Zo zegt de Heere, een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Een ieder van u die vijanden bent, opstandelingen en moordenaars van de Christus. Een ieder van u die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En laat dan je zonden en je misdaden je niet ontmoedigen. De Heere wijst wel je zonden aan, maar hij stuurt je ook vanmorgen niet weg. En hij zoekt ook behoudenis, ook vanmorgen hier in Oud-Beierland. En hij legt zijn vinger messcherp bij je zonde, om je te laten bukken en te laten buigen. Opdat je als een zondaar tot hem zou komen. Opdat je zou komen tot de Christus der gekruisigden. En daarom laat het gezicht van je zonde en vijandschap je niet tot wanhoop brengen. Want de God tegen wie je bent opgestaan en de Christus die je verworpen hebt is dezelfde die op deze dag het zilveren koord uit de hemel voor je neerlaat. Hij is dezelfde die je op deze dag met alle krachten in alle oprechtheid toeroept. En een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En misschien denk je, ach, die vijandschap die je nu schetst, die ken ik niet. Ik ben kerkelijk meelevend. Ik waardeer het woord. Ik bid. Ik laat geen kerkdienst verstek gaan. Ik ben niet vijandig, nee. Ik ben een meelevend lid van de kerk. En je zegt, ik kan het ook niet waarderen dat je me afschildert als een vijand van God. En als een medeplichtige van de dood van zijn zoon. Gemeente, jonge mensen. Hoe zal ik je overtuigen van je vijandschap tegen God? Ik kan het niet. Ik kan je toeroepen. Zie toch je dodelijk gevaar. Maar je blijft rustig zitten. Ik kan je dringend vragen. Erken toch je vijandschap. Maar ik ben niet bij machten om je dodelijke rust te verstoren. Ik kan wensen dat je ijskoude hart zal smelten als sneeuw voor de zon. Maar God alleen, die kan het doen. Maar toch roep ik het je toe. Of dat gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar het is nog verborgen voor je ogen. Je ziet het niet. Maar ik dring er bij je op aan. Beken je vijandschap, want dat is de weg om vrede met God te maken. Bukken en buigen voor die hoge en die heilige God. En hem aanroepen, terwijl het nog het heden der genade is. Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Hoe moet dat? Aanroepen. Aanroepen is een voortdurend roepen. Aanroepen is vasthouden. Is volhouden. Dat is niet loslaten. Dat is lastigvallen. God lastigvallen met je gebeden. Ook jullie jongens en meisjes. God lastigvallen met je bidden. En kinderen kunnen soms zo lang iets vragen en zeuren, dat je vader of je moeder zegt, hou nou eens alsjeblieft op een keer met dat gezeur. En aanroepen betekent net zo lang zeuren bij de Heere God totdat je het krijgt. En je vader en moeder vinden dat lastig, maar de Heere God vindt dat niet. Nee, hij zegt zelfs tegen je dat je het doen moet. Je moet hem aanroepen, blijvend vragen, aanroepen. Dat is roepen, dat is roepen in de nood. En jongens en meisjes, wanneer roepen wij nou om hulp? Wees eens eerlijk. Dat doe je toch alleen maar als je in nood zit. Als je in het water ligt en je kunt niet zwemmen, dan roep je help. Ik verdrink. Of als je op een zolder zit in een brandend huis, dan roep je om hulp en dan zeg je help, ik verbrand. Maar tot God roepen, hem aanroepen betekent roepen in de nood van je leven tot God. Roepen alsof je leven ervan afhangt. En je leven hangt ervan af. Ja, al zien we dat we in dodelijk gevaar zijn, dat ons leven ligt onder de rechtvaardige toren van God, als we zien dat de toren van God ieder ogenblik over ons vallen kan, dan gaan we roepen. Roepen. En kinderen doen dat ook. Als hun papa of mama kwijt zijn. Want als je nou in de stad aan het winkelen bent en ineens is papa of mama er niet meer, dan komen de tranen in je ogen. En dan ga je roepen. Dan zeg je, papa, mama, waar ben je? En God aanroepen betekent God aanroepen in al het verdriet van je hart. Roepen naar God. Omdat je God kwijt bent. Door eigen schuld. En omdat je toch zonder de Heere niet meer leven kunt. En weet je daarvan? De Heere wil dat werken. Ook in kinderharten. Juist in kinderharten. Want de droefheid naar God, hun verdriet over de zonde en het heimwee naar God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En in de nood van het leven roept een ziel tot God. Dat is de richting. Roepen naar boven. Ik roep, o Heer, in angst tot u gevloden. Ai haast u tot mijn hulp en red. hoor naar de stem van mijn gebed. En daarom staat er een ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Dat is de richting. De naam des Heren, Gods naam, is God zelf. De naam des Heren is God aanroepen in als de alwetende, die alles ziet en alles weet. Die ook onze verborgen zonden stelt in het licht van zijn aangezicht. Het is dan te zeggen door grond en ken mijn hart, o Heer. Het is zeggen, kijk maar in het diepst van mijn hart. Vol van zonden en misdaden, maar ik wil en kan mijn misdaan die u tergen niet verbergen, daar gij alles ziet en weet. Zijn hier of thuis van die vijanden van God, die moeten erkennen, ik ben schuldig. Ik heb in alles tegen u overtreden. En ik ben het niet waard dat u ooit nog naar me zou omzien. Zit je zo in de kerk? Zit je zo thuis in de huiskamer? Man, vrouw, vader, moeder, zoon of dochter. Ik ben het niet waard dat u ooit nog naar me zou omzien. Zit je zo hier in de kerk of thuis? Hoor dan toch het woord van de rechtvaardige en heilige God, voor wie je zelf niet kunt bestaan. Die ook een barmhartige en genadige God is. En hij roept het je toe in al zijn zondaarsliefde. Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En wie mogen nu komen tot de Heren? Wie mogen nu in de naam des Heren tot behoud aanroepen? Alleen een uitgelezen groepje mensen? Alleen maar een kleine elitegroep? Of mogen misschien alleen de mensen van Israël geroepen? Zij zijn toch het uitverkoren volk? Of misschien mogen er alleen maar keurige mensen hun beroep op de Heer Jezus doen? Nee, er staat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen. Een ieder. Een ruim aanbod van genade. Mensen uit alle landen. Mensen uit alle streken, uit alle werelddelen. Een ieder. Al wie. Dat heft alle menselijke slagbomen op. Een ieder dat betekent armen en rijken. Ja, vrouwen en mannen. Jongens en meisjes. Werkgevers en werknemers. Hoogleraars en ongeschoolde arbeiders. Ja, de man met een blanco strafregister en ook de veroordeelde in de cel. Ook die jongen, dat meisje, dat iedere week naar de kerk gaat. Maar ook die verloren zoon of dochter, die zijn in of haar leven gezocht heeft aan de zelfkant van de maatschappij. Die gevlucht is in een wereld van lust, gevlucht is in een wereld van drugs. Zo iemand hoor ik vanmorgen zeggen, behoud. Redding, ook voor mij? Ik hoor er niet meer bij. Ik heb mezelf al afgeschreven. Ik heb verdiend dat ik er buiten viel. Ze moesten eens weten wie ik ben. Ze moesten eens weten wat ik in mijn brein al opgekomen is zo in de loop der jaren. Ach, heb je jezelf afgeschreven? De Heer heeft je niet afgeschreven. De Heere biedt je het heil aan, ook vanmorgen. Gods genade in Christus. Die is machtiger dan de diepte van je zonden en misdaden. Hoor hoe het welmenend aanbod van genade is. Zie niet op jezelf, maar zie het op het offer in Christus. Want het offer van Christus, dat heeft een onmetelijke waarde. Dat offer betekent een volkomen verzoening voor al je zonden. Een ruim aanbod van genade voor u die jezelf hebt leren kennen als een zondaar voor de Heere, die met een gebogen ziel over de aarde gaat, die een droefheid naar God hebt en zonder de Heere niet meer verder leven kunt, die het ingeleefd heeft dat God naar recht u schuldig keurt. U, jij, die het uitroept, mijn ziel en lichaam hijgen. En dorsten naar u in een land dat door een mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Tot u, tot jou, komt het aanbod van genade. O, alle gij dorstigen. kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Want het is heel erg om tegen de geboden van God in te gaan. En wat maakt die houding veel stuk? Maar het allerergste is wel het aanbod van genade af te wijzen. Dat betekent hetzelfde als een doodzieke de dokter en de medicijnen afwijst. Dat houdt in de dood in huis. En daarom de Heilige Geest, die wijst je dringend en nodigend op de naam van Christus. Want Jezus, dat betekent zaligmaker. Hij kan en wil zondaren redden. En wij zullen al zo volharden in die afwijzing van het welmenend aanbod van genade. Dan zullen we verloren gaan door eigen schuld. Maar als we de verzoening door Christus aanvaarden, dan is dat door genade. Ja, een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En wie dat niet doet, tegenover zalig staat rampzalig. En tegenover licht staat duisternis. En tegenover vrede staat toorn, wraak, bloed en vuur. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. En gemeente, jongens en meisjes, het is het laatste der dagen. Misschien is het de laatste dag. Misschien is het uw laatste dag. Misschien is het jouw laatste dag. En misschien gaat voor u, voor jou, de deur vandaag definitief dicht. De dag van genade definitief voorbij, voor altijd. Maar nu, vandaag, staat ook die deur nog wijd open. En kan de liefde van de zaligmaker je hart niet vermurven? Heden. Nu moet je de naam des Heren aanroepen. Dan zul je zalig worden. Uitstel is onverstandig. En het zoeken van je zaligheid uitstellen, jongelui, is het domste dat je doen kunt. Want je weet niet of je nog één dag zult hebben om te roepen. En als dit je laatste dag is, en je roept de naam des Heren niet aan, vasthoudend, aanhoudend, dan zul je zalig worden. Ja, als dit je laatste dag is en je roept de naam des Heren niet aan, dan is het te laat. Te laat. Dan zul je nooit meer rust en vrede kunnen vinden. Dan zul je tot in eeuwigheid moeten drinken uit die beker van Gods toorn. En je zult tot in eeuwigheid terugdenken aan heel veel dagen. Maar ook aan deze dag. De dag waarin niet ik, maar God tegen je zei: als je de naam des Heren zult aanroepen, dan zul je zalig worden. En als je niet luistert, en als je niet roept, teken je op deze dag opnieuw je eigen doodvonnis. Dan roep je niet, omdat je niet wilt roepen. Dan geef je de zaligheid weg, zoals Esau deed met het schoten linzenmoes. Dan zal in de dag van het gericht tegen je gezegd worden: je wilde tot mij niet komen. En het scharlakenkoord dat Rachab de hoer uit het venster van haar huis liet hangen, dat was een teken van een beloofde trouw. Het was een teken dat zij en haar huis gered zou worden bij de verovering van de stad Jericho. Dat was haar beloofd door de verspieders. En zo zijn de beloften van God als zilveren koorden die uit de hemel neergelaten zijn, opdat ook vanmorgen de grootste van de zondaren moed zou hebben, opdat we weten zouden dat God waarachtig is. Dat is de grote evangeliebelofte die je op deze dag is voorgehouden. Het is als een zilveren koord dat uit de hemel is neergelaten voor zondaren. En het zegt tegen ons allemaal, wie je ook bent, buitenkerkelijk, ongelovig, vroom of godsdienstig, jong of oud, man of vrouw, klein of groot. Hij zegt tegen de alleroudste, tegen de allerhardste, tegen de grootste vijand, tegen de meest grote verachter van God en tegen de grootste huichelaar. Ondanks al je vuile plunder, ondanks je duistere verleden, ondanks je vuile hart, zo zegt de Heere. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, in welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam van Jezus. En daarom wend u naar hem toe en word behouden. Alle geen einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En daarom zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Nog klinkt het aanbod van genade. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen van dit water des levens om niet. Amen.